Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars. In de Kerk leeft voor een nieuwe uitzending in deze bijzondere reeks naar aanleiding van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. In deze reeks maken we iedere dag van de Gebedsweek kennis met een christelijke denominatie of een ecumenisch initiatief. En vandaag gaan we in gesprek met Reverend Katrina Lang. Zij is kapelaan van de Anglicaanse parochie in Leuven en ook in Brussel is ze betrokken bij de Anglicaanse gemeenschap. Ik ga haar eerst vragen om iets meer over zichzelf te vertellen, zodat we haar beter kunnen leren kennen. Katrina, thank you for being with us today for this special emission during this week of prayer for the unity among the Christians. Please, can you tell us a bit more about yourself in general? For a start.
Yes, hello. It's very good to be with you. And het spijt me dat ik u niet in het Nederlands kan spreken, maar mijn Nederlands is niet zo goed. My name is Katrina, and as you said, I'm the priest for the Anglican Church in Leuven. I've been here in Belgium for 3 years as an Anglican priest, and I also am affiliated to the Anglican Church in Brussels, where I work on social justice projects.
Dus ze zegt, ja, ik ben sinds 3 jaar in Leuven en dus als priester in de Anglicaanse parochie in Leuven en ook betrokken bij de parochie in Brussel, waar ze zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Ik ga haar eerst nu een heel algemene vraag eigenlijk stellen of ze ons iets meer kan vertellen over de geschiedenis van de Anglicaanse kerk, zodat we daar een beetje een algemeen beeld van krijgen. Maybe Katrina, starting with an introduction about the Anglican community and the Anglican Church, because for us here in Belgium, it is not very well known in general. Despite the fact that there is an international Anglican community nowadays, the Anglican Church is often referred to as the Church of England. Can you tell us a bit about the history of your church and community?
Absolutely. So worldwide, as you say, the Anglican Church began life as the Church of England. This happened in the English Reformation when the Church in England split from the Roman Catholic Church when Henry VIII was the king. So that was how the Church of England first began. From there, it grew and it became the Anglican Communion, really, when the British Empire took place. And so the Church of England went with the British colonial project all over the world. And
dus,
now, as you
dus ze zegt, ja, het is eigenlijk, zoals je zegt, begonnen in de periode van Engelse reformatie onder Hendrik VIII. En dan is de Engelse kerk, eigenlijk de Church of England, afgescheiden van de Rooms-Katholieke kerk. Maar dan later is dat eigenlijk ook uitgegroeid tot een wereldwijde Anglicaanse gemeenschap tijdens het Britse Rijk, het Imperiale Rijk.
And so the Anglican Communion is now the worldwide communion of 40 Anglican provinces and churches, all connected to the Church of England.
Dus de Anglicaanse gemeenschap is nu wereldwijd uitgegroeid en het gaat om 40 verschillende kerkprovincies die allemaal verbonden zijn met de Church of England.
So that means we have 70 million Anglicans in 165 countries.
En dat komt neer op 70 miljoen Anglicanen in 165 landen.
And the thing that connects us is we describe the Archbishop of Canterbury, who is our most senior bishop in the Church of England. He is known as the first among equals.
Okay. Dus ze zegt, ja, we zijn eigenlijk verbonden door het feit dat we de aartsbisschop van Canterbury erkennen als de primus inter pares, eigenlijk de eerste onder gelijken.
Exactly. And so that is what holds the Anglican Communion together.
En dat houdt de Anglicaanse gemeenschap tezamen.
Can I tell you a little bit about the history of the Anglican Church in Belgium?
Yes, please.
So it might surprise our listeners to hear that Anglicanism has been one of the official life stances in Belgium since the 1870s.
Ze zegt dat ze ook iets wil vertellen over de geschiedenis van de Anglicaanse kerk in België. En ze zei, het zou u misschien verbazen, maar het is een van de erkende erediensten in België sinds de jaren 1870.
Our relationship with Belgium dates back to King Leopold I.
De relatie van de Anglicaanse kerk met België gaat eigenlijk terug tot de eerste koning van België, Leopold I.
Leopold I was himself an Anglican.
Want Leopold I was een Anglicaan.
And then later also Roman Catholic.
En later is hij Rooms-Katholiek geworden, maar hij had dus een band met de Anglicaanse kerk.
He became Anglican because he spent time in Britain and he married Princess Charlotte in 1816.
Hij is naar Engeland gekomen en Anglicaans geworden, want hij trouwde in 1816 met Princess Charlotte.
She died in childbirth a year later, but King Leopold always held his relationship with the Church of England very close.
Zij is helaas een jaar na het huwelijk overleden in het kraambed, dus in 1817. Maar koning Leopold heeft altijd een band behouden met Engeland en de kerk daar.
So as a result of this, when after independence in the churches were being added into the Belgian constitution, the Anglicans featured with the Protestants as recognized life stances after the Roman Catholics.
Dus vanaf de Belgische onafhankelijkheid heeft de Anglicaanse kerk daarom een plaats gekregen in de officiële levensbeschouwingen in de Belgische grondwet, samen met de protestanten en natuurlijk de Rooms-Katholieken.
And also the Jews.
En de Joden. It's very interesting. Actually, I have to admit that I had no idea myself. I didn't know that fact about our first king.
Yeah, I didn't till I came to Belgium.
Very interesting. Ik ga nu vragen of ze ons het verschil kan uitleggen tussen de High Church en de Low Church. Het zijn twee verschillende stromingen binnen de Anglicaanse kerk. So, Katrina, you told us that the Archbishop of Canterbury is considered the first among equals, and that's what holds the Anglican community together. But I heard of different currents in the Anglican Church, that you have a higher church and a lower church. Can you tell us a little bit about that?
So we have different expressions of Anglicanism, and that is to do with the fact that you might describe Anglicanism as a middle way between Catholicism and Protestantism.
Dus ze zegt, ja, we hebben verschillende manieren om ons geloof te beleven misschien. En je zou kunnen zeggen dat de Anglicaanse kerk een soort tussenweg is tussen het Rooms-Katholieke geloof en het Protestantse geloof.
We talk about being a bridge church sometimes.
We beschouwen onszelf eigenlijk als een brugkerk.
So that means that in the middle, the Anglican Church is a broad church. We have a wide variety of understandings of what it means to be Anglican.
In het midden hebben we eigenlijk een brede groep, om zo te zeggen, die een wijde opvatting heeft over wat het betekent om Anglicaans te zijn.
And sometimes that is referred to as high church and low church.
En soms wordt er dan gerefereerd naar high church en low church.
What that refers to is people who are from a more high church tradition would place more importance on the structure and form of liturgy. Their service might look more like a Roman Catholic mass. They would wear vestments. and the sacrament of the Eucharist would be very central to their church practice.
Mm-hmm. Ja, als je dan over die high church wat meer zou vertellen, zij hechten eigenlijk meer waarde aan structuur en aan zaken zoals liturgie, mooie gewaden. De Eucharistie is heel centraal en doet ook denken aan de Rooms-Katholieke mis.
And the low church tradition would resemble more the evangelical Protestant forms of worship that might be familiar to people.
En in de wat ze noemen low church gaat het dan meer om een evangelische stijl en benadering van de geloofsbeleving.
But I would say that we are definitely one church and we use the same liturgy and we have the same points of reference about our doctrine.
Maar ze benadrukt wel dat het om één kerk gaat met dezelfde liturgie en ook één referentiepunt wat de doctrine betreft. Ik ga daar een beetje op doorvragen wat die doctrine dan, hoe die wordt vastgelegd. About the doctrine, you say we have the same reference for doctrine. How is your doctrine determined?
So we belong to the one holy Catholic and apostolic church. So we are at heart Christians.
We behoren dus tot de ene heilige katholieke kerk. Dus we zijn uiteraard allemaal christenen in ons hart.
But rather than rooting authority in a particular church tradition or in the Bible text alone, we follow a principle of searching for authority across three things. So we search for our authority across scripture, the Bible, tradition, the tradition of our faith that we have inherited from those who've gone before us, and our reason. So in Anglicanism, we talk about our doctrine being shaped like a three-legged stool with scripture, tradition, and reason.
Ze zegt ja, de doctrine wordt eigenlijk, krijgt vorm door drie steunpilaren. Ze zegt ja, we spreken eigenlijk over een stoel met drie poten, om zo te zeggen. Namelijk de schrift, de traditie en ook de reden. Dus die drie dingen geven daar samen vorm aan. Ik ga haar dan vragen wat ze precies bedoelt met tradition, met traditie binnen de Anglicaanse kerk. Tradition. What does it exactly mean in your tradition, so to speak?
So when we say that tradition plays a part in how we form our doctrine, that is that we look to the work of the people from whom we have inherited our faith. So the church fathers, the early church, and all those who have gone before us in positions of authority in the church.
Dus,
the history of the church is passed on from generation to generation.
De traditie speelt een rol en met traditie bedoelen we dan het werk van al diegenen die ons vooraf zijn gegaan. Dus de kerkvaders en de vroege kerk, al diegenen die geschreven en gedacht hebben in de geschiedenis van de kerk.
So when I to say a little bit more about tradition, when I say that our church is universal and apostolic, when we say apostolic, we're talking about the fact that the teachings and bishops of the Church of England go back straight all the way to the apostles of Christ himself. So our tradition takes us all the way back to the apostles of Christ.
Ze zegt ja, onze traditie, dus onze kerk is apostolisch naast universeel en heilig. En apostolisch betekent dat onze traditie eigenlijk teruggaat naar de apostelen. We gaan er nu tussenuit voor een stuk muziek, een Anglicaans koornummer. Het Magnificat, geschreven door Herbert Howell.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met Reverend Katrina Lang van de Anglicaanse Gemeenschap in Leuven en Brussel. Zij is priester binnen de Anglicaanse Kerk en gaat vandaag met ons in gesprek over de Anglicaanse Kerk en haar persoonlijk geloof. Ze zei zo net dat de kerk apostolisch is en dat de traditie van belang is. Ik ga haar nu vragen hoe ze kijken eigenlijk naar de leraars tussen de periode van de apostelen en dan voor de reformatie en voor de afsplitsing van de Anglicaanse kerk. Just a question to better understand, because you say the Church of England during the English Reformation split from Roman Catholic Church, and how do you feel about church teaching before that time? I mean, I'm not talking about the apostles or the church fathers, but maybe the teachers in between.
I think we have they are a big part of our tradition, and they continue to contribute to our understanding of what it means to be Christian. Mm-hmm. Yeah, completely. So the creeds and the teachings of the church fathers are central to what it means to be Anglican after the Reformation. Mm-hmm. We're reformed because we were influenced by the Protestant Reformation, but we're also Catholic and apostolic because we hold on to this idea that the apostolic succession links us back before the Church of England was created.
Dus ze zegt, we houden zeker vast aan de apostolische successie, de apostolische opvolging. Dus ook al diegenen die ook de reformatie vooraf gegaan zijn. Ik ben dan wel nieuwsgierig eigenlijk wat de plaats is van bijvoorbeeld heiligen in de Anglicaanse kerk. Katrina, you mentioned that you feel like the Anglican Church is a bridge church between the Protestant and the Catholic tradition. Some elements of the Reformation, but also some elements that are very similar to the Catholic teaching. Do saints have a place in the Anglican Church?
Yes, saints do have a place in the Anglican Church. Back to this question you asked me about high church and low church, the importance of the saints will be different for different kinds of Anglicans. You will find high church Anglicans who pray to the saints, and you will find low church Anglicans who recognize their communion with the saints, but they wouldn't pray to the saints.
Dus ze zegt, ja, die hebben zeker een plaats binnen de Anglicaanse kerk en het Anglicaanse geloof, maar er zijn wel verschillen in de verering. In wat we dan de high church noemen, zal er echt wel een verering zijn en gebeden worden op de voorspraak van de heiligen, terwijl in de low church dan eerder een erkenning is van het bestaan van de gemeenschap van de heiligen. Maar ze zullen niet echt vereerd worden. Ik ga haar vragen of ze wat meer nog kan vertellen dan over de plaats die de Heilige Schrift heeft in hun geloofsbeleving. The other leg of the three-leg chair you talked about for doctrine is Holy Scripture. And how do you use Holy Scripture in your prayer or in liturgy?
So we affirm that the Bible, the Old and the New Testaments, the phrase we use is contain all things necessary for salvation.
Dus we zijn ervan overtuigd dat de Heilige Schrift alles bevat dat nodig is voor ons heil.
And that's therefore the standard, if you like, for our faith.
En daarom, ja, de standaard van ons geloof.
So it is our understanding and our interpretation of Scripture that that defines our worship and our prayers.
En hoe we de schrift begrijpen, is eigenlijk wat onze liturgie en onze gebeden bepaalt.
And what you will see when you look at our liturgy is that most of the liturgy is Scripture.
En je zal in onze liturgie zien dat het meeste eigenlijk gewoon uit de Heilige Schrift komt.
So the prayers that you hear in the liturgy are mostly taken from Scripture.
De gebeden die je hoort in de liturgie komen vooral uit de Heilige Schrift.
We have a phrase that I really like, where we say lex orandi, lex credendi, from the Latin. The law of our beliefs is shaped by the law of our prayers.
Dus ja, ze zegt eigenlijk, voor ons geldt ook het lex orandi, lex credendi. De wet die we geloven is zoals we ze bidden.
The law of our beliefs is shaped by the law of our prayers.
Ja. De wet van ons geloof is gevormd door de wet van onze gebeden.
So to put it another way, our prayers shape our beliefs or our doctrine.
Dus om nog anders te zeggen, ons gebed vormt onze doctrine.
And when I say our prayers, I mean the liturgy.
En als ik zeg ons gebeden, dan heb ik het over de liturgie.
So if you want to know what an Anglican believes, you could look at our Book of Common Prayer. And that would articulate our doctrine.
Dus als je wil weten wat een Anglicaan gelooft, dan kan je eigenlijk naar ons gemeenschappelijk gebedenboek kijken, want daar staat alles in wat we geloven. Ik ga vragen of de Heilige Schrift ook een plaats heeft in persoonlijk gebed, los van de liturgie en de eredienst. And does scripture have a place also in the personal prayer at home?
Yes, definitely. Scripture holds the central place. So, committed Anglicans will have different ways of doing their personal devotion, but they will often read a passage of scripture each day and then pray with it or study it further.
Ja, dus de Heilige Schrift heeft zeker ook een plaats in het persoonlijk gebed. Hè. Dus mensen lezen ook thuis uit de Schrift, ze bidden ermee.
Another common practice is we have what we call morning prayer and evening prayer. That priests and many of the faithful will pray every day. And in morning prayer and evening prayer we have a set of readings every day, and then we have time for prayer. And so those are set readings that Anglicans will be reading all around the world on any given day.
Ja. Ze zegt ook iets heel kenmerkend voor onze gebeden, is dat er elke dag een ochtend- en avondgebed wordt gebeden, eigenlijk door de Anglicaanse gemeenschap wereldwijd. Het is zowel voor priesters als voor leken dat het, door leken dat het gedaan kan worden. And maybe to give an idea of your community here in Leuven, can you tell us a little bit about your parish here and also about your personal tasks as a chaplain?
Yes, of course. So we have a very international community in Leuven. We have people from Africa, Asia, Europe, America, South America.
Dus we hebben een hele internationale gemeenschap hier in Leuven, evident natuurlijk een beetje. Dus mensen uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Europa natuurlijk ook. Ja.
We have Belgians and Dutch people. We are united by wanting to worship mainly in English. We have some of our songs and readings in Dutch, but English is the main language. Mm-hmm.
En we hebben ook Belgen en Nederlandstalige mensen, maar het is wel zo dat de voertaal, om zo te zeggen, het Engels is.
And not all of our community are Anglican, far from it. A lot of them are from other church denominations, but they have found, whilst they are in Leuven, that this church that inhabits the middle way is where they feel at home.
Okay. We hebben ook veel leden eigenlijk bij de kerkgemeenschap die niet zozeer Anglicaans zijn, die uit een andere traditie of andere denominatie komen, maar die ons ook wel ervaren als een kerk eigenlijk die de middenweg bewandelt en zich daardoor bij ons thuis voelen.
At our Eucharist, we welcome any baptized Christian to receive the sacrament.
Tijdens onze Eucharistie ontvangen wij elke beleidende christen eigenlijk om de Eucharistie te ontvangen.
And so in the congregation we have a lot of people who are at the university. We have students and professors and university staff.
We hebben natuurlijk studenten, professoren en universiteitspersoneel die naar ons toekomen.
We have a number of students from the ETF, the Evangelical Theological Faculty.
We hebben heel wat studenten van de Evangelische Theologische Faculteit.
And then we have residents of Leuven. We have families, we have retired people, we have people who are working in other professions in Leuven, but who want to worship in English.
En we hebben ook gewoon bewoners van Leuven die gezinnen, ook mensen die op pensioen zijn, maar gewoon mensen die toch de liturgie graag in het Engels volgen.
And we're a small community. We're about 40 people, we have a mixture of services. We have morning services on some Sundays and evening services on other Sundays.
Ja, we zijn een kleine gemeenschap van een 40-tal mensen en we hebben zowel afwisselend op zondagenochtend als avond dienst.
And we're very involved in ecumenical relations in Leuven. We're a member of the University Lifestance Network, and as Anglicans, we take ecumenical relations and ecumenical work very seriously.
We zijn zeer betrokken ook bij ecumenische initiatieven, ook aan de universitaire Lifestance. Dit maken we deel van uit. En we zijn daar heel hard op betrokken als Anglicaanse gemeenschap. Ik ga haar dan vragen of dit eigen is aan haar parochie hier in Leuven, of dat het eigenlijk kenmerkend is voor de Anglicaanse kerk in het algemeen. Deze involvement in the ecumenical movement, is this typical for the Anglican church in general? Or is it the community here in Leuven that is so involved?
No, I'd say it's traditionally very typical. Because of this sort of, if you like, facing both ways towards the Catholic tradition and the Protestant tradition, it's, I think, something that we've sort of always been involved in as Anglicans.
Ja, ze zegt, ik zou toch wel kunnen zeggen dat het toch typerend is voor de Anglicaanse kerk in het algemeen, omdat we dus juist zowel een verbinding hebben met de katholieke als met de protestantse gemeenschap. Ik ga haar ook even vragen wat die intercommunie betreft, of dat ook iets is waar de Anglicaanse kerk in het algemeen wel voor open staat. You said we are open to everybody who is a Christian to receive the Eucharist at our services. Is this also common in the Anglican tradition everywhere, or is this more your community here in Leuven? Because
everyone is invited to Eucharist.
Because for the Orthodox, for example, and also in Catholic tradition, actually, it's not very common, the practice of intercommunion.
Yeah. No, this tends to be the tradition for Anglican churches, is that at the invitation to communion, you say that all baptized Christians, and by that we understand Christians who are baptized in the name of the Holy Trinity, if they receive communion in their own tradition, they are welcome to receive communion in our church.
Okay. Dus ze zegt eigenlijk elke gedoopte christen die gedoopt is in naam van de Heilige Drie Eenheid, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en die de gewoonte heeft om in zijn of haar eigen traditie de Eucharistie te ontvangen, kan dat bij ons ook doen. En ik ga haar dan vragen wat de betekenis is voor de Anglicaanse kerk van de Eucharistie. And about then the Eucharist, in the Orthodox and Catholic tradition, it's very similar in the way of presentia realis, of the body of Christ. In Protestant tradition, it's not really like that. It's more a commemoration of the Last Supper. And what is the Eucharist in the Anglican Church?
So back to this broad church and diversity of views, again, you will get a slightly different answer depending on the Anglican that you ask. But I think it would be fair to say that for all Anglicans, the Eucharist is a moment when they meet with Christ in the Eucharist. For some, that will mean, as you say, believing in the real presence. For others, it will mean that this is some form of commemoration. But for all, it is a point of encounter with Christ.
Mm-hmm. Dus ze zegt, ook dat hangt een beetje af bij welke stroming misschien je het zou vragen. Maar elke Anglicaan beschouwt de Eucharistie wel als een ontmoeting met Christus. Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft vandaag in gesprek met Katrina Lang. Zij is priester in de Anglicaanse gemeenschap hier in Leuven en in Brussel. En ze vertelt ons daar vandaag meer over. Ik vraag haar nu hoe ze de dag des Heren heiligen eigenlijk binnen de Anglicaanse kerk, hoe de zondag eruit ziet. Can you tell us a bit about the sanctification of the day of the Lord? How do you spend your Sunday?
I think it means we try to go to church on Sunday. It's a day, it's the Sabbath, when we try to step out of the busyness of our lives and reconnect with God. And the main point about that, about going to church or stepping out, is that we go to church to be filled up, to be nurtured and nourished by the scriptures, by the sacrament of the Holy Communion, by our fellowship with other Christians. All of this is feeding us and building us up to then go out into the rest of the week.
Ja, dus ze zegt de dag des Heren heiligen betekent dus toch vooral om naar de kerk te gaan op zondag en ons te laten voeden door de Heilige Schrift, door het sacrament van de Eucharistie en ook door de gemeenschap met de medegelovigen, om zo de week terug tegemoet te gaan.
The final sentence of our Sunday service is go in peace to love and serve the Lord. And the idea is that we have come into church for an hour to be filled up and then we go out of church to love and serve the Lord.
Ja. Ze zegt de laatste zin bij onze zondags eredienst is we gaan nu in vrede om de Heer lief te hebben en te dienen. En ze zegt ja, we komen dus eigenlijk naar de kerk om ons te laten vullen door God om daarna met zijn liefde de wereld terug tegemoet te kunnen gaan. Zo is het. Katrina, maybe can you tell us a little bit about your personal tasks or the things you have to do as a chaplain in the Anglican Church? Dus ik ga haar vragen wat eigenlijk haar taken als kapelaan zijn van de gemeenschap.
I love being a priest. I think it's the most wonderful job and vocation I could have.
Ze zegt dat in de eerste plaats, ik hou ervan om om priester te zijn. Het is het mooiste wat je kan doen.
And one of the things I love about it is that every day is different. And my week is very varied.
En een van de dingen waarom ik er zo van houd, is dat elke dag anders is en dat mijn week heel gevarieerd is.
So in my week, I will spend some time doing pastoral care, meeting with people who need to have a chat with a priest, whether that's because they have some mental health issues, whether it's because they have relationship challenges, whether it's because they're wondering what they should do next and they're looking for guidance.
Dus ze zegt ja, een van de dingen die ik moet doen of die ik doe, is pastorale zorg eigenlijk. En dat is heel gevarieerd. Dat gaat van mensen die mentale gezondheidsproblemen hebben, tot mensen die bijvoorbeeld in een crisis in hun relatie zitten of mensen die niet weten welk pad ze moeten opgaan, welke beslissing ze moeten maken voor hun verder leven.
I will spend time on social justice work, on thinking about the way in which as Christians we are called to love our neighbor. And a lot of my time will go on social justice projects that we run.
Ze zegt ja, een ander deel is tijd die ik besteed aan sociale rechtvaardigheid en projecten die we daarvoor opzetten. Can you maybe explain a bit what you mean by these social justice initiatives?
Absolutely. So we might be working, we have worked with the charity Poverello in Leuven to distribute food to people who are in need in Leuven.
Ja, ze zegt bijvoorbeeld, zo hebben we in Leuven al samengewerkt met Poverello, want zij bedelen daar eten aan arme mensen.
We work to support refugees.
We doen ook ondersteuning aan vluchtelingen.
And my work in Brussels, we run a kitchen that produces meals for refugees in Brussels.
En in Brussel ja, hebben we eigenlijk ook een keuken die maaltijden voorziet voor vluchtelingen.
So these kinds of ways in which we practically live out our understanding of the gospel, which is to go and be with God's people, and especially to go and be with God's people who are on the margins.
Mm-hmm. En dit zijn eigenlijk heel praktische manieren waarin we ons geloof beleven om ook met de, ja, met de mensen aan de rand van de samenleving op weg te gaan.
So my week will have pastoral work, my week will have social justice work, my week will have intellectual work, writing a sermon for Sunday, so engaging with the scriptures and with what is going on in our lives now and thinking about how I make those connections between our faith and the world in which we live and then how I preach that on Sunday.
Ze zegt dus naast pastorale zorg en werk voor sociale rechtvaardigheid heb ik ook nog een derde bezigheid, namelijk meer intellectueel werk. Het schrijven aan mijn homilies voor de zondag en hoe ik dan de Heilige Schrift en de wereld waar we vandaag in leven met elkaar in verbinding breng.
I will make time, I promised at my ordination, to make time for daily prayer. For the people in my congregation, the people to whom I'm a pastor, and for the needs of the world. So I spend time in prayer.
Uiteraard is ook, heb ik ook de belofte gemaakt toen ik priester gewijd werd om dagelijks te bidden. Dus te bidden voor de mensen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd, voor de noden van de wereld eigenlijk, en voor de mensen van mijn gemeenschap.
And then we also have some midweek opportunities for the church. So we have a home group who meet once a week. We have a sort of question and answer group for people who are curious about Christianity. So there are some midweek church activities.
En dan zijn er ook nog enkele activiteiten doorheen de week. Zo hebben we een groep die thuis samenkomt en een groep waar ook over het geloof wordt uitgewisseld met vraag en antwoord.
So that's probably the main four things: pastoral work, social justice work, sermon and writing, and prayer, five things, and midweek activities.
Dus ze vat het nog even samen voor ons. Dus pastorale zorg, sociaal werk, het schrijven van de preken, dagelijks gebed en dan natuurlijk de door de weekse groepen die ze organiseert. Katrina, you talked already about the commitment to daily prayer. I would like to ask you some other personal faith questions. Maybe to start with your own way with Christ, have you always been a Christian? What is your story?
So my story is that I was raised Anglican. My family are Anglicans. But I grew up overseas, all over the world. And many of the places I lived were Muslim countries. So we always went to church, but often it was a one English-speaking ecumenical church. It wasn't always Anglican.
Dus ze zegt, ja, ik ben op zich wel Anglicaans opgegroeid en opgevoed, maar ik heb op heel veel verschillende plaatsen in de wereld geleefd door het werk van mijn ouders. En ook in moslimlanden. En daar gingen we vaak naar een gemeenschap die niet uitgesproken Anglicaans was.
Then as I grew older, my Christian faith became more personal and important to me. But I never expected to be a priest. I studied religion at university, then I studied politics and I thought I would work in international politics. And then God called me to be a priest.
Ze zegt, ja, naarmate dat ik ouder werd, werd dat geloof natuurlijk persoonlijker. Hoewel ik nooit had gedacht dat ik priester zou worden. Ik heb eerst religie gestudeerd en dan daarna heb ik nog politiek gestudeerd. Ik had ook verwacht dat ik een internationale politieke carrière zou maken. Maar dan op een bepaald moment heeft God mij tot het priesterschap geroepen.
So I thought I was going to work in international politics. And I was very drawn to conflict reconciliation, particularly in the Middle East.
Dus ze zei, ik was bezig met internationale politiek en ik dacht daar ook in verder te kunnen gaan. Ik heb een bijzondere voorliefde eigenlijk voor het voor verzoening in conflict, voor conflictbemiddeling eigenlijk. En dan in het bijzondere in de regio van het Midden-Oosten.
And then I worked with a priest in the Middle East and I discovered that I felt called to similar kind of conflict resolution work, but through the church, through being a priest. So it was quite a strange vocational path.
En ze zegt, ik heb dan een tijd eigenlijk samengewerkt met een priester in het Midden-Oosten. En dan ben ik tot het besef gekomen dat ik me tot die specifieke manier van conflictbemiddeling eigenlijk doorheen het priesterschap voelde aangetrokken.
So I returned to England. I left the Middle East. I returned to England and I spent some time working in a parish. And I discovered that I was equally drawn to parish ministry and the work of the church in England as well as overseas.
Ik keerde dan terug naar Engeland en dan heb ik een tijd bijgedragen in een parochie, meegedraaid in een parochie. En dan heb ik ontdekt dat ik werken in een parochie eigenlijk even aantrekkelijk vond in Engeland als in het Midden-Oosten.
So then I went to seminary and I was ordained. First a deacon and then a priest.
Vervolgens ben ik naar het seminarie gegaan. Ben ik eerst diaken en vervolgens priester gewijd. And do you have a family?
Yes, I'm married and I have 3 children. Mm-hmm.
So the priesthood is open to marriage in the Anglican
Church. It's open to women and it's open to married people, ja. Yes.
In de Anglicaanse kerk is het priesterschap ook voor vrouwen en mogen priesters ook huwen. If I ask you, Katrina, who is Jesus for you? What is your answer?
Jesus is the image of God incarnate. Jesus is my constant companion.
Jesus,
and Jesus is my inspiration to serve God's people.
Dus Jezus is het beeld van de mens geworden God. Jezus is mijn levensgezel en hij is ook mijn inspiratie om het volk Gods te dienen. Ik ga vragen of ze nog iets wil vertellen over haar persoonlijk gebedsleven. You told about your daily prayer. I don't know whether you want to add something about your prayer life.
Yeah, definitely. So my spirituality is nourished and sustained by my practice of silent prayer, contemplative prayer.
Ze zegt, mijn spiritualiteit wordt echt wel gevoed door stil gebed, contemplatief gebed.
So we have the daily prayers that we pray, that are kind of set prayers, but for me, it's really important to also have time when I am still and silent and open to the whisperings and nudgings of God's Holy Spirit.
Dus ze zegt, ja, naast de vaste eigenlijk dagelijkse gebeden, vind ik het erg belangrijk om ook tijd in stilte te maken voor God.
So I try to find time in my week for silence as well as all the busyness.
Dus ik probeer tijd te vinden in de week voor stilte tussen alle drukte door. Ik kan me wel inbeelden dat het best uitdagend is, de combinatie van gebedsleven, priester zijn en familie. I imagine that it can be challenging having a family and all those pastoral tasks.
It is challenging, but it's actually, I've realized, it's really hit me recently that it's what holds everything together. I have a very scattered ministry at the moment. I live in Brussels, my church is in Leuven, I have small children. There are a lot of different things going on in any one day. And I realize more and more that it's the stillness that links them together and makes sense of it all.
Ze zegt, ja, het is soms wel uitdagend inderdaad om er tijd voor te maken, maar ik heb me recent nog bedacht dat het juist die stilte is die alles samenhoudt. Juist, ik heb eigenlijk een beetje versnifferd dienstwerk, om zo te zeggen. Het is zowel in Brussel als in Leuven, maar ik woon dan in Brussel, ik heb kleine kinderen. Maar het is juist door het gebed dat alles betekenisvol samenkomt. Ik ga nu nog vragen naar de plaats van Maria in de Anglicaanse kerk en ook in haar persoonlijk leven. Katrina, another important question for us and that I want to ask you is whether the Virgin Mary has a place in the Anglican Church and in your personal life, because of course we are Radio Maria.
The Blessed Virgin has a very important place in my tradition. my personal Anglican tradition, it comes back to this question of the broad church again. Mm-hmm. So once again, you will get different answers from different Anglicans. But for me, she is the bearer of God and holds a very important place in my spirituality.
Ze zegt ja ook weer hier afhankelijk van aan welke Anglicaan je het vraagt, krijg je misschien een ander antwoord krijgen. Maar in mijn persoonlijke traditie en in mijn persoonlijke leven heeft zij een zeer belangrijke rol. Zij is het die God gedragen heeft. Katrina, I really want to thank you for this interesting conversation. I personally learned a lot and I'm sure the listeners did as well. In the spirit of the Christian unity and the prayer for Christian unity, I was wondering whether Christian unity is also for you an intention in your prayers.
Definitely. I think it's so important, and it's what we all aspire to. We pray that the churches will be one. And if there is disunity among the churches, I think God weeps.
Ze zegt zeker, hè? Dat is het grote verlangen van ons hart, de eenheid van de christelijke kerken. En ik denk net die verdeeldheid, dat het hart van God net heel verdrietig maakt. Dus we kunnen niet anders dan ervoor bidden. Ik ga nog heel hartelijk bedanken voor het gesprek. Thank you very much for the nice conversation. And we're united in prayer, especially during the week of prayer for Christian unity.
Indeed, thank you very much. I'm very grateful for the invitation, and it's wonderful to know that the prayer week of Christian unity will be honored around the world.